Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Sjoerd, waar zijn we?
Ja, we zitten in het centrum van Manchester met uitkijk op station Piccadilly, het grote treinstation van de stad. We zitten in een ouderwets warehouse, een typisch industrieel pand, zoals je die ontzettend veel ziet in Manchester. Waar je automatisch altijd een beetje... Ja, ik word er altijd vrolijk van en er zit ook een soort depressieve kant aan. Dat vind ik altijd interessant, ook aan het hele Manchester. Het heeft iets rauws, het heeft iets, iets donkers. Maar de ironie wil, ik weet niet of dat toeval is, maar we zitten hier in de stralende zon.
Ja, ik wou zeggen, vandaag is alles mooi.
Wat een beetje gek is, want het is nog niet eens lente en het is lentezon in Manchester. Kom je zelden, maak je dat mee. Je hoort natuurlijk een beetje druilerig weer bij en een beetje regen en een beetje Joy Division en een beetje Oasis en de Stone Roses. Het moet een beetje donker zijn eigenlijk. Ja. Maar goed, die regen denken we dan wel bij, toch?
Die monteren we er wel onder. Ja.
Manchester United is een commerciële club. Commerciële club.
I mean, this is one of the biggest clubs in the world.
I've been able to manage some of the greatest players in the country, let alone Manchester United. Manchester United.
Inside. Old Trafford.
Het is een van de grootste, misschien wel de grootste voetbalclub ter wereld. Manchester United. Een klassiek Brits bolwerk met een mondiale uitstraling. Anno 2024 geleid door Erik ten Hag uit Haaksbergen. Maar het verval is ongekend. De club van Bobby Charlton, Matt Busby, Alex Ferguson, David Beckham, Eric Cantona en Ruud van Nistelrooy is inmiddels aan alle kanten voorbijgestreefd. Geld genoeg. Daar ligt het niet aan. Maar op alle andere fronten stortte Manchester United volledig in elkaar. Hoe kan dat? En hoe moet dat ooit nog goedkomen? Met Sjoerd Bossou duik ik in deze podcastserie in de ongelofelijke ondergang van Manchester United, maar ook in de wederopbouw. Een revolutie is aanstaande, maar gaat Erik ten Hag die nog meemaken? Als je een historisch kader wil scheppen, waar begin je dan?
Ja, het meest logisch lijkt het om dat bij het einde van Ferguson te doen. Hè? Dus in 2013 zijn afscheid met zijn laatste landstitel. Maar volgens mij is het nog iets logischer om in 2008 te beginnen. In 2008 won Manchester United de Champions League in mei in Moskou. Gestopte penalty van Edwin van der Sar. United op, nou, zou je kunnen zeggen, het hoogtepunt van zijn roem. Was in 99 natuurlijk ook al zo, maar het tekende wel die periode van overmacht. United was de grootste club ter wereld, sportief, hè, want ze wonnen de Champions League, maar ook natuurlijk in commercieel opzicht. United was een voorloper in de wereld eigenlijk. Het was een van de eerste clubs die zijn sportieve succes helemaal uitbouwde in de rest van de wereld. In Azië onder andere. Ze liften mee op het succes van de Premier League of andersom. United was eigenlijk de vaandeldrager van de Premier League in de wereld. En was het voorbeeld van een moderne voetbalclub. Het werd ook een beetje verafschuwd, hè, door de clubs van, of supporters van andere clubs. Hè. De United was het symbool van de commercialisering van het voetbal. En maar het was wel een hypermoderne voetbalclub, kon je eigenlijk zeggen. Althans, dat leek het van de buitenkant. En in datzelfde jaar, in 2008, en daar begin ik erover, werd Manchester City aan de oostkant van Manchester, dichterbij waar we nu zitten.
Ja.
Je kan het stadion bijna zien vanaf hier. Maar die club werd overgenomen door de Abu Dhabi Group. Dus een Arabisch investeringsfonds. En die de club kochten. En dat betekende eigenlijk twee dingen. Manchester City had opeens ongelooflijk veel geld. Maar net zo relevant, ze hadden ook een plan. De Arabieren hadden meteen een plan met Manchester City. Die waren niet van plan om er alleen maar heel veel geld in te pompen, zoals Abramovic had gedaan bij Chelsea. Nee, ze wilden ook een voorbeeld zijn van een moderne voetbalclub. Ze hadden een uitgebreid plan om City tot een multiclub imperium te maken. Dat hebben ze ook vrij snel daarna gedaan. Hè. Dus meerdere clubs in de wereld die allemaal in dienst stonden van City. Maar ook een op- en topprofessionele toporganisatie met de beste mensen op de beste posities. Of het nou om stafleden ging, of het om sportdirecteuren ging. Ze hadden een soort moderne superclub voor ogen op het moment dat ze die club kochten. En dat heeft jaren geduurd, hè, voordat ze ook daadwerkelijk daar waren. Maar het is ze wel gelukt. En dat jaar, United dat de Champions League won en City dat werd overgenomen, daar is eigenlijk het verhaal, zou je kunnen zeggen, begonnen. In de goede en in de slechte zin van het woord.
Ja. Nog even over City, want dat wordt dan overgenomen. De recente geschiedenis op dat moment leerde dat Abramovic inderdaad een bak geld kwam brengen bij Chelsea. Hoe was het sentiment toentertijd?
Ja, in Engeland kijken ze daar vaak net wat anders naar dan bijvoorbeeld in Nederland of Duitsland. In Engeland zijn ze gewend aan private eigenaren van voetbalclubs. Hè. Vroeger had je dat al, rijke zaken, mensen die kochten Engelse voetbalclubs. Dat was gewoon, dat is de cultuur. En de supporters van City waren voor een heel groot gedeelte vooral heel erg blij. Want die zagen van ja, het was natuurlijk een afgezakte club. Hè. Het was echt een middenmotor geworden. En die zagen opeens de kans om United, het gehate United, achterna te gaan. Dus er was skepsis, tuurlijk. Maar er was ook wel euforie. En
ironie. Hè? De ene commerciële investering achterhaalt de andere.
Ja, zeker. Ja. En de City-aanhang vond dat over het algemeen vond dat fantastisch. Die droomde van grote successen. Die er uiteindelijk ook gekomen zijn natuurlijk. Maar in 2008 was nog niet het besef van die omwenteling natuurlijk. Dat hebben we. Kijk, we zitten nu met terugwerkende krachten analyseren. In 2008 ging nog niemand ervan uit dat die macht compleet zou verschuiven tussen deze clubs. En ook op een manier die weliswaar bedacht was, maar nog niet voorzien was. Kijk, United was een voorloper op dat moment, in alle opzichten. En we zijn nu ruim 15 jaar verder. En het is precies omgedraaid. Eigenlijk is United een hele ouderwetse, achteropgeraakte club geworden. En City, ja, een voorloper in heel veel opzichten.
Ja.
Het is volledig gekanteld.
En de stad is blauw.
Ja, dat is heel duidelijk. Maar wat het zo bijzonder maakt ook, is dat United zo ongelooflijk lang is blijven hangen in diezelfde groef. En eigenlijk verblind is geraakt door zijn eigen successen. En dat het gewoon, nou ja, we zijn dus 11 jaar verder. Dat we nog steeds op een punt staan dat je eigenlijk bij United denkt, ja, komt dit ooit nog goed? Dat is wel heel pijnlijk.
Ja. 11 jaar verder, zeg je. 11 jaar na het laatste moment van Ferguson.
Ja. Ja, Ferguson ging natuurlijk.
Hij nam afscheid met een landstitel.
Ja, in 2013 pestte hij nog één landstitel uit. Hè, met Robin van Persie onder andere. In een mooi seizoen voor de club. Daarna kondigde hij zijn afscheid aan. En dat was ook het einde van een tijdperk.
One man who has been part of the tapestry of the history of this club has won 5 FA Cups, 4 League Cups, 10 Charity Community Shields, 1 European Cup Winners Cup, 1 European Super Cup, 2 Champions League titles, Intercontinental Cup, 1 FIFA Club World Cup, and 13 Premier League titles. The impossible dream made possible by the greatest British manager ever, Sir Alex Ferguson.
Absolutely no script in my mind. I'm just going to ramble on and hope I get to the core of what this football club has meant to me. I have been very fortunate. I've been able to manage some of the greatest players in the country, let alone Manchester United. And all of these players here today have represented our club the proper way and won a championship and a fantastic fashion. Well done to the players. My retirement doesn't mean the end of my life with the club. I'll be able to now enjoy watching them rather than suffer with them.
But if you think about it, those last minute goals, the comebacks, even the defeats are all part of this great football club of ours. And it's been an unbelievable experience for all of us. So thank you for that.
Kijk, United was van de ene kant, zoals ik net al benoemde, een echt moderne voetbalclub, commercieel gezien. Maar in een ander opzicht was het juist een heel ouderwetse club. Het was een club met een ouderwetse Britse manager. Het was natuurlijk een Schot, Ferguson, die alles bepaalde op voetbalgebied. Die heel nauw betrokken was bij het halen van spelers. Die onderhandelingen deed hij bij wijze van spreken, niet letterlijk, maar bij wijze van spreken zelf. Scouting deed hij bij wijze van spreken zelf. Natuurlijk had hij allerlei mensen onder zich. Maar het was gewoon eigenlijk een soort paterfamilie als bij een familieclub. Die gewoon een beetje bepaalde hoe de dingen gebeurden. En heel lang kon dat natuurlijk ook op die manier. Er zijn heel veel voetbalclubs op die manier geleid. Zeker in Engeland, maar ook in Europa. En dat was voldoende, dat was succesvol. Dat functioneerde. Ze hadden ontzettend veel geld. Dus ze konden ook geweldige spelers halen van Cantona tot... dat is het tijdperk daarna, Ibrahimovic. Maar heel veel topspelers natuurlijk voor United gespeeld. Ruud van Nistelrooy niet te vergeten. En dat ging prima. Dus het was een typisch Britse club. United is ook heel erg, en nog steeds, maar toen ook al heel erg lokaal. Er werken heel veel lokale mensen. Dus het had van de ene kant een hele internationale uitstraling. Dus een mondiale commerciële club. Maar van binnen was het juist een ouderwetse club. Een familieclub. Veel ook letterlijk familieclub. Hè? Dus
beetje kneuterig nog.
Dochters van oudspelers die in de organisatie werkten. Een secretaresse die er al 100 jaar zat. Een oude bekende van Ferguson die in dienst kwam. Daar weer een neef van. Weet je wel, dat was een beetje hoe dat ging. En dat vond ik ook wel altijd wel wat hebben. Het was de commercie druipte er vanaf. Overal, ze waren de eerste club die het fenomeen sponsoring op een manier uitrolde. Ja, dat het bijna grenzeloos was. Ze verkochten alles. Heel beroemde metafoor is de prawn sandwich geworden. De garnalen sandwich. United was de eerste club die garnalen sandwiches ging serveren. Want die wilden in de skyboxen wilden ze een hoger niveau halen dan vroeger in Engeland gewend was. Waar je alleen een hamburger en een pie kon bestellen.
Ja, een beetje chiquer.
Ja, het werd allemaal wat chiquer. Ja. En er werd ook een beetje cynisch over gedaan. Maar United was daarin natuurlijk een voorloper. En tegelijkertijd, op Carrington, het trainingscomplex, was het eigenlijk nog een hele ouderwetse club met Ferguson aan het hoofd.
Ja, en dat gaat natuurlijk goed, zolang de paterfamilie als onderdeel is van de familie.
Exact. En op het moment dat hij wegging, dat is natuurlijk ook een heel duidelijk markeerpunt in het verhaal waar we straks uitkomen, is dat hij ging weg in 2013. Het zat er wel aan te komen, maar hij kondigde toch binnen de organisatie relatief onverwachts zo opeens zijn afscheid af. En tegelijkertijd met hem, en dat wordt wel eens vergeten, vertrok David Gill. Dat was de directeur. Dat was de CEO van Manchester United. En hij en Ferguson waren eigenlijk ook een soort duo. Dus David Gill was de man van het grotere plaatje, van het commerciële succes. Maar die marcheerde prima. En die boden elkaar de ruimte waar... Die vertrouwden elkaar, boden elkaar de ruimte waar dat kon. En David Gill ging ook weg in diezelfde periode. Dus de club werd eigenlijk een soort van onthoofd. En er was niet echt een plan om dat op te vangen. Er stond geen opvolger klaar in de gang. Althans, er was wel een opvolger. Dat was Ed Woodward. En Ed Woodward was eigenlijk een accountant, bankier, die in een commerciële rol bij United was beland. En die was daar heel succesvol in geweest. Hij was eigenlijk het brein achter de hele commerciële groei van de club. En die werd door David Gill, zijn baas, doorgeschoven om de nieuwe directeur te worden van United. Vergeten we nog één ding.
Ja.
Je had natuurlijk ook nog de overname van de Glazer-familie, die de club kocht. De Amerikaanse steenrijke Joodse familie die op een mooie dag besloten dat ze het wel leuk vonden om een Engelse voetbalclub te hebben. Dat viel ook in dat tijdperk. En wezen Ed Woodward in samenspraak met David Gill aan als de nieuwe baas. En toen gebeurden dus eigenlijk twee dingen. Ferguson vertrok, waardoor de voetbalorganisatie was onthoofd. En twee, er kwam een top bij United die heel veel ervaring hadden in het succesvol exploiteren van een voetbalclub op commercieel gebied, maar geen enkel idee hadden dat er lucht in een bal zat. Dus de Glazer-familie niet, maar ook Ed Woodward niet.
Nee.
Dus opeens viel de club in handen van ja, extreme niet-voetbalmensen.
Ja, door commissie gedreven top van de club.
Mensen die verstand hadden van cijfers, van shirtjes verkopen, van prawn sandwiches verkopen, maar werkelijk geen idee hadden hoe je een voetbalbedrijf moet leiden en neerzetten.
Nee. Even die Glazer family, Amerikanen, die wilden dan een voetbalclub hebben. Dat even verder daargelaten hoe ze daarop kwamen. Maar toen kozen ze dus heel bewust voor de meest commercieel succesvolle club.
Exact. In Amerika hadden ze ook een honkbalclub. En United was natuurlijk heel interessant, want het maakte geweldige financiële resultaten. Er zat ongelooflijk veel groeipotentie nog in. Had een geweldige omzet. Dus was commercieel natuurlijk een super interessante club om te kopen. Nou, dat hebben ze toen gedaan. En ook vanuit de gedachte dat wel even zo zou blijven. Ja, dus dat United wel succesvol zou blijven. En dat ze uiteindelijk die club wel weer met winst konden gaan verkopen. En dat ze daar ondertussen allerlei geld uit konden trekken. Want er werd genoeg geld verdiend.
Hoe werden de Glazers ontvangen?
Nou, destijds...
Door fans en
destijds wel, ja, precies. Nee, destijds wel heel neutraal. Mensen hadden nog geen idee. Nee. Het werd ook nog niet... Natuurlijk was die overname ook heel groot. Ze kochten de club van een aantal lokale investeerde zakenmensen. Maar niemand had voorzien dat het deze kant op zou gaan toen nog. En ja, er was skepsis, want uiteraard waren het Amerikanen. Wisten die wel genoeg van voetbal. Maar dat het zo desastreus zou uitpakken, dat had niemand kunnen voorzien. En die combinatie dus, die Glazer en die Glazers en die Woodward, die zorgde er eigenlijk voor dat United op sportief gebied volledig stuurloos werd en volledig ontspoorde. Ze namen natuurlijk eerst David Moyes als opvolger van Ferguson. Ja, een klassieke fout van een onervaren trainer die in de voetsporen moet treden van een icoon. Ja, ja. Groter bestaan ze bijna niet.
De schoenen waren moeilijk te vullen.
Ja, dat was wel duidelijk. En Moyes werd al in zijn eerste seizoen ontslagen.
Maar het had natuurlijk niet heel veel uitgemaakt wie je daar had neergezet, toch?
Nee, want er was geen plan ook voor een opvolger. Dus al had je Pietje Puk er neergezet of de grootste coach ter wereld op dat moment. Voor mij had Ancelotti of Mourinho of wie dan ook. Dan nog was die man in een ontheemde situatie terechtgekomen. Want de man die alles bepaalde en die aan alle touwtjes trok, die was nog steeds weg. Alle sturing die er voorheen was, die was eigenlijk weggeslagen op het moment dat Ferguson vertrok. Dus het was voor iedere trainer ongelooflijk moeilijk geweest. En na Moyes moest natuurlijk de grote oplossing komen. En toen dachten ze, en in de kern was dat natuurlijk niet zo'n gekke gedachte, we moeten een meer ervaren trainer hebben. We moeten aanvallend voetbal gaan spelen en we moeten kiezen voor een grote naam. Iemand die alles al heeft meegemaakt, want die kan ons helpen. En dat werd natuurlijk Louis van Gaal.
I'm always a controversial person. For me, the challenge is always first. And not force.
Merry Christmas. So you have waited on the moment that you can put this question.
Last time I have said something and that was not so good interpreted.
All the weeks you have waited for the this question.
It's how do you call it? A Gladiolus game. The dead of the Gladiolus.
So I didn't have made better.
It's a stupid question, I think. It's a stupid question.
Or you are dead, or you receive the Gladiolus flower.
And then you are always behind the facts. Running behind the facts, I called it in Dutch.
And that I can say.
Een heerlijke stap in de geschiedenis, hè? De recente geschiedenis van Manchester United. Waar stapte Van Gaal in?
Ja, Van Gaal stapte eigenlijk in een situatie in die, gek genoeg, in heel veel opzichten lijkt op de situatie waar Den Haag veel later in zou gaan stappen. Namelijk een voetbalclub die eigenlijk verouderd was qua organisatie. Waar heel weinig voetbal know-how zat. Hè, dus een goede voetbaltechnische directie was er eigenlijk niet. Commercieel gezien draaide de club prima. Shirtjesverkoop ging als een dolle. Daar lag het allemaal niet aan. Maar een stevige en moderne voetbalorganisatie ontbrak. En dan komen we heel even terug bij Manchester City. Die hadden dat inmiddels natuurlijk op een fantastische manier staan. Niet alleen vanaf het moment dat Guardiola kwam, ook in de tijd daarvoor al, was City het schoolvoorbeeld van heel duidelijk voetbalbeleid. Van hele goede mensen met hele revolutionaire plannen. Ferran Soriano, de Spaanse CEO. Bekri Stein, de technisch directeur. Later kwam daar Omar Berada bij. Die kwam het later nog over, want die gaat namelijk naar United. maar die hadden een heel hecht collectief met korte lijnen. En een heel helder plan van waar ze met het voetbal en de ontwikkeling van talent en het verkopen en aankopen van spelers naartoe wilden. Dat was er bij United helemaal niet. Dus Van Gaal kwam eigenlijk binnen bij een verouderde voetbalclub, waar mensen aan het roer alleen maar keken naar wat levert het op. Hoeveel shirtjes worden er verkocht van die en die speler. En zelfs Louis van Gaal, je kunt je bijna niet voorstellen, maar die verzoop daar ook in.
Ja, die kregen het dus niet voor elkaar om dat naar zijn hand te zetten en er toch een voetbalorganisatie van te maken, want dat was er gewoon niet. Dat bestond gewoon niet.
Nee, en wat het gevolg was ook dat doordat Ferguson vroeger alles bepaalde en omdat er zo weinig voetbalmensen in de organisatie waren, dat mensen voortdurend naar de manager gingen kijken van wat gaan we doen. Ja, dus waar.
Want dat was altijd zo geweest.
Precies, zo ging het vroeger natuurlijk altijd. Maar het voetbal was nogal veranderd. En je moet ook een hele goede transferonderhandelaar hebben binnen je organisatie. Je moet iemand kennen die de markt heel goed kent. Die verstand heeft van voetbal uiteraard, maar ook van de voetbalwereld, van de voetbalbusiness. En dat hadden ze allemaal niet aan boord. Dus iedereen keek op het moment dat er een nieuwe speler moest komen naar Louis van Gaal. Nou, dat is in de kern natuurlijk prima dat je manager mee laat praten over het technisch beleid. Maar je moet dat natuurlijk samen doen. Het gaat om samenwerking. En bij United kwam het er altijd op neer dat als ze het niet meer wisten, dan zeiden ze, Louis, weet jij nog een speler? En dan haalde die Memphis Depay bijvoorbeeld. Wat eigenlijk een verkeerde inschatting natuurlijk van Gaal is geweest. Die een beetje te vergelijken is misschien met wat Ten Hag nu heeft gedaan met Anthony.
Ja.
Een speler uit je eigen netwerk halen. Voor veel geld. En die
hopen dat het goed komt.
Hopen dat het goed komt.
Ja.
Maar ook een typische transfer voor die tijd was Angel Di Maria. Kun je dat nog herinneren? Die ging natuurlijk naar United.
Ja.
Rechtsbuiten, Argentijnse topspeler. Die kreeg Van Gaal min of meer zo in zijn maag gesplitst. Als een soort, ja, het was wel interessant. Want Zuid-Amerika, we konden dan wat shirtjes worden verkocht. Dus dat verdiende ze makkelijk terug. Dat was de redeneringen. En hij kostte maar 80 miljoen. En Van Gaal dacht, zijn ze helemaal gek geworden. Waarom zouden we 80 miljoen voor,
ja, wat moet ik
voor die Maria betalen? Maar goed, de rechtsbuiten kon die op zich wel gebruiken. Dus die gaf uiteindelijk dan toch maar zijn akkoord. Maar daar werd een speler gehaald. Niet op basis van een voetbalplan of zo. Daar werd een speler gehaald op basis van, wat is hier waard? Hoe kunnen we het makkelijkst terugverdienen? Nou, het bleek een totale mismatch, Di Maria en Van Gaal. Maar het was typisch voor die tijd. Pogba is ook zo'n mooi voorbeeld. Pogba werd voor ongelooflijk veel geld gehaald. Heel veel geld daarvan ging naar Mino Raiola, niet te vergeten. Maar de gedachte was heel erg, Pogba was een moderne middenvelder met een geweldig, bijna basketbalachtig imago, marketing imago. Dus dat zouden ze makkelijk terugverdienen. Dat was niet vanuit de gedachte, Pogba die gaat ons om die en die reden beter maken, of die past precies in ons project. Het merk Pogba werd eigenlijk naar United gehaald. En nou ja, dat soort transfers en dat soort voetbalbeleid, dat was tekenend voor die periode. En nog steeds eigenlijk.
Van Gaal heeft het niet gered?
Nee. Hij heeft, kijk, Ten Hag natuurlijk, toen hij werd aangesteld anderhalf jaar geleden, Ten Hag heeft hij nog een bekende quote afgegeven, dat United geen voetbalclub was, maar een commerciële club. Daar zat natuurlijk ook nog heel veel pijn van hemzelf in. Want het is hem domweg niet gelukt.
Ik denk dat Erik ten Hag een geweldige coach is. Dat heb ik al meerdere malen laten blijken. En een geweldige coach is altijd goed voor Manchester United. Alleen Manchester United is een commerciële club. En dat zijn moeilijke keuzes voor een coach. Je kan beter gaan naar een voetbalclub.
Hij is ook op een hele vervelende manier weggegaan, hè, Van Gaal. Ik ben er nog bij geweest. Zijn laatste wedstrijd, dat was de Cup Final tegen Crystal Palace. En op Wembley. En die won United. In die weken daarvoor was eigenlijk al bekend bij iedereen dat José Mourinho de opvolger van Van Gaal zou worden. En Van Gaal heeft zich daar zo ongelooflijk door beledigd gevoeld. Niet alleen dat hij werd opgevolgd, wat natuurlijk al pijn deed, maar ook omdat hij echt dacht dat hij een vertrouwensband had met Ed Woodward. Hebben we hem weer. Dat zij op een eerlijke, open manier samenwerkten. En hij vertrouwde Woodward. Dat bleek onterecht, want Woodward was al lang bezig met Mourinho. Die zag in Mourinho iemand die op korte termijn een prijs kon winnen, een titel kon binnenharken. Heel opportunistisch gedacht natuurlijk, hè, want een totaal andere coach dan Van Gaal zelf. Heel andere voetbalfilosofie. Maar er was snel succes nodig, dacht Woodward. Dus we doen dan maar Mourinho, want dan hebben we in ieder geval de garantie dat we iets winnen. Van Gaal werd eigenlijk achter zijn rug om gewieberd. Het is de enige keer geweest dat Van Gaal een afkoopsom heeft geëist. Hè? Want overal waar hij weg is gegaan, Louis, heeft hij het geld laten zitten. Want hij wilde hij deed niet aan afkoopsommen. Maar hier heeft hij zijn hakken in het zand gezet. En heeft hij tot het laatste dubbeltje heeft hij uitbetaald gekregen. Omdat hij gewoon woest was over de manier waarop dat is gegaan.
Ja, gekrenkt. Tot op het bot.
Echt gekrenkt. Ja. Maar ook Mourinho was ook weer een typische Woodward, Glazer, United move. Hè? Je gaat eigenlijk voor een grote naam en kortstondig succes, zonder dat daar een plan onder ligt. En bij City komen we weer alsmaar succesvoller doorrolde, alsmaar beter ging voetballen, alsmaar betere spelers haalde, die steeds weergelozer speelden. Greep United terug op zeg maar de naam in de hoop dat enigszins te kunnen matchen. Nou ja, ook dat is niet gelukt. Hè? Dat weten we inmiddels.
Nee. Wat vond je van die quote van Gaal?
Nou, er zat natuurlijk veel persoonlijke pijn bij. En daardoor klonk het een beetje rancuneus. Hè? Alsof hij het Ten Hag niet gunde. Maar, laat we eerlijk zijn, hij heeft natuurlijk wel gelijk gekregen. Heel veel dingen waar hij tegenaan liep, daar loopt Ten Hag jaren later wederom tegenaan. Dus de kern van zijn analyse klopte natuurlijk wel. United was een club geworden waar commercie belangrijker was dan voetbal. En waar keuzes werden gemaakt op basis van een commercieel gewin. Veel meer dan op basis van een voetbalidee. En dat hebben we gezien. Kijk, na Mourinho, wat natuurlijk ook glorieus mislukte. Ondanks allerlei grote namen die hij weer haalde. En er heel veel geld tegenaan gooide om maar dat snelle succes te halen. Werd dat ook een mislukking. Mourinho is ook geen coach natuurlijk die een club ontwikkelt. Dat is gewoon iemand die werkt met grote namen. En daar op een bijna cynische manier probeert snel succes mee te boeken. Nou, als je dan moet matchen met het geweld in de Premier League dat er was. Er waren niet alleen City was in ontwikkeling, de concurrentie natuurlijk ook. Liverpool, Jurgen Klopp, die kwam in 2016, denk ik. Zeg ik het goed? Nee, eerder al. 2015, denk ik. Maar goed, daar wil ik vanaf zijn. Die was er ook al. Ook Liverpool was natuurlijk een club die vooruit ging en die een plan had. Dus de concurrentie werd allemaal groter en United raakte alleen maar verder achterop. En we vliegen een beetje door de tijd, is niet erg, hè?
Nee, dat is de introductie.
Dit is precies.
Is oké. Okay.
Ja, want na Mourinho moest er weer iemand komen die United begreep. Hè? Het was allemaal zo ongelooflijk plat en simpel in hoe daar werd gedacht. Maar dan moest Ole Gunnar Solskjaer, hartstikke sympathieke jongen, held van de Champions League finale in 1999,
ja.
Die moest van United weer Manchester United maken. Ja, ook weer een typische onderbuikkeuze natuurlijk. Hele onervaren coach.
Totaal onmogelijke opdracht.
Ook hij kwam als jonge trainer weer in precies dezelfde situatie terecht. Met precies dezelfde problemen. Ondertussen zag je ook, en dat zie je ook nog steeds in waar Ten Hag nu is met zijn team. Heel veel spelers en heel veel transfervragen werden op het bordje gelegd van die managers iedere keer. Dus Van Gaal mocht een paar spelers halen waarvan hij dacht dat die goed waren. Daarna mocht Mourinho dat op zijn eigen manier. Daarna mocht Solskjaer dat op zijn eigen manier. Waardoor die selectie een soort lappendeken werd van managers. Die allemaal hun eigen voetbalideeën hadden. Die mochten allemaal geld investeren. En je kreeg letterlijk groepjes. Je hebt de spelers die Luke Shaw en Anthony Martial, die zijn er notabene nog steeds. Die werden al door Van Gaal gehaald. Je hebt nog wat restjes uit de Mourinho-tijd. Je hebt wat restjes uit de Solskjaer-tijd. En één lijn zit er natuurlijk totaal niet in. Komt bij. Daar komen we straks ook nog wel op als we het wat meer vooruit gaan kijken richting Ineos en Ten Hag. Maar wat je natuurlijk ook heel duidelijk toen al zag, United had niet alleen te weinig voetbalmensen rondom het veld. Ze hadden ook veel te weinig kennis van de waarde van spelers, van het moment van onderhandelen. Op het goede moment de juiste keuze maken op de transfermarkt. Dat ook goed voorbereiden. Als er een speler is waarvan jij denkt dat hij jou kan helpen in het plan dat je hebt, dan moet je al heel vroeg, voordat je zo'n transfer daadwerkelijk afrondt, moet je dat helemaal voorbereiden tot achter de komma. Bij United was eigenlijk alles hapsnap. Waardoor ze iedere keer opnieuw, en dat gebeurde ook onder supervisie van die Ed Woodward, veel te veel betaalde voor iedere denkbare speler. Dus het werd algemeen bekend, ook in het voetbal, als je met United gaat onderhandelen, nou, leun maar achterover, doe er 40% bij en ze betalen wel. En daarin zag je dat er zo bijna cynisch met geld werd omgegaan, want de omzet draaide gewoon door. Hè? Dat is ook zoiets ongelooflijks eigenlijk, als je erover nadenkt, toch?
Ja, dat is echt onwerkelijk dat zo geweest is. Ja, want het sportieve verval en zo, er werd niks meer gewonnen.
Nou ja, exact. En dat je dan toch erin slaagt om commercieel een van de grootste clubs ter wereld te blijven. En om maar shirtjes te blijven verkopen. Dat je nog zo lang kan teren op die naam die je hebt opgebouwd, zonder dat je daar enige succes bij boekt. Maar dat bracht dus ook gemak zich met zich mee. Want Pogba kopen voor, geloof ik, 105 miljoen. Dat kon gewoon, weet je wel. Er werd een rekensommetje gemaakt. En dat verdiende zichzelf wel terug. En de cash was er wel, want er was omzet genoeg.
Ja.
Harry Maguire, ook zo'n mooi voorbeeld. Tientallen miljoenen gekocht, betaald voor een speler die bij Leicester City hartstikke goed gepresteerd had. Maar wat natuurlijk gewoon een ouderwetse hoekige verdediger was. En dan betaalden ze, ik moet even opzoeken, maar 80 miljoen voor of zo. Idioot.
Ja, de Tony Adams van zijn tijd.
Ja, dat is het eigenlijk. Een soort ouderwetse Tony Adams. En dat soort keuzes, dat was zo tekenend voor hoe die club functioneerde. Totaal geen plan. We doen maar wat, we halen lukraak. En spelers voor wie we structureel te veel betalen. En ook Solskjaer kon niet anders dan mislukken. Werd opgevolgd op interim basis door Ralf Rangnick. Ook zoiets, hè. Rangnick was in Duitsland, had heel erg naam gemaakt als een opbouwcoach. Iemand, een heel intelligente vent, die een aantal schitterende voetbalprojecten tot succes had gemaakt. Werd bij United in een soort vage functie van supervisor binnengehaald. Moest een beetje mee gaan denken over waar United naartoe kon. Hè. Dus in plaats van heel duidelijk een prominente rol in de organisatie te geven, ja, stond hij er eigenlijk maar met één been in. Werd vervolgens ook op interim basis de opvolger van Solskjaer.
Ja, een beetje bij de haren erbij gesleept om maar wat voetbaltechnische input te hebben.
Ja, exact. Zo van, we hebben te weinig voetbalkennis. Die Ralf Rangnick heeft geen club, laten we die even bellen om een beetje mee te helpen. Zo. Ook dat was natuurlijk weer een hapsnap keuze. Want ook Rangnick kwam natuurlijk weer in die totaal verouderde voetbalorganisatie terecht. Zonder kennis, waar de familiebanden en het verleden belangrijker waren dan puur kwaliteit. De scoutingstaf verouderd, de hele staf rondom het eerste elftal verouderd. Eigenlijk veel te veel mensen in dienst. Daar komen we ook nog wel op later in de volgende aflevering. Maar niet alleen heel veel spelers werden gehaald voor heel veel geld. Er kwamen ook onder al die managers allerlei weer nieuwe mensen binnen. En die bleven vooral. Want United betaalde hartstikke goed.
En dat was toch wel geld.
En het was natuurlijk een statussymbool. En dat zie je bij heel veel voetbalclubs. Dat als je bij Manchester United kan werken en je mag zo'n pak aan met dat embleem erop, dan blijf je daar gewoon lekker. Dus die organisatie werd groter en groter en logger en logger en onbestuurbaarder en onbestuurbaarder. En Ralf Rangnick, die best wel hoog op zitten, die zag dat natuurlijk ook allemaal. En die gaf sowieso geweldige persconferenties. Die was heel erg open. Daar zag je altijd een perschef naast zitten. Een vrouw die dat jaren gedaan heeft. En die zag je al maar angstiger worden op het moment dat die Rangnick begon te praten. Want die vertelde alles.
Ja. Oh jee, wat komt er nou?
Ja, ze willen natuurlijk in Engeland liever van die trainers die hele afgemeten antwoorden geven. Want daar kan je weinig gezeik mee hebben. Maar Rangnick vertelde vrij uit. En die heeft toen, dat was in april 2022, toen was hij de manager.
De beroemdste quote van Rangnick.
Ja. En dat was net in de periode dat Ten Hag in beeld kwam, die gesprekken liepen al. En toen zei Rangnick dit.
I mean, this is one of the biggest clubs in the world. We have perfect training conditions. We have a fantastic stadium. We have massive fan support. Probably the best fan support I've ever experienced. So it's probably not, it's not the manager's quality. It's about changing all the other things that have brought the club into a position as we're in right now. As I said earlier on, the good thing about what happened, one of the very few good things is that it's crystal clear. It's not that difficult. You don't even need glasses to analyze and to see where the problems are. So now it's only about how do we solve them. And for me, it's clear. It's not enough to do some little minor amendments, some little issues here and there, some minor cosmetic things. No, this is, in medicine you would see, this is an operation at the open heart. So there are more things to be changed than some little things here and some minor things there. And this is the good thing. And for me, this is, if this happens, and if everybody has realized that this has to happen, and if people want to work together, then it makes sense. And then I still believe that it doesn't need and take 2 or 3 years to change those things. This can happen within 1 year. All respect to Jürgen and Pep, I'm sure that they didn't do all the things themselves. There were also other people involved in those two clubs, top people in certain positions, no matter in which area it was. In order to rebuild and build something that we want to build here, in all areas you have to have top people, and they have to work together in a very close and in a very reliable way.
Ja, en dat is eigenlijk precies wat het is. Hij was heel duidelijk. Als je United weer succesvol wil maken, is er geen cosmetische ingreep nodig. Want cosmetische ingrepen, die hebben we in die 10 jaar aan de lopende band gezien. Manager hier, manager daar, spelertje hier, spelertje daar. Het heeft nergens toe geleid. Sterker nog, het werd alleen maar erger en erger en erger. Je moet die club eigenlijk vanaf de grond toe opnieuw opbouwen. Echt volledig renoveren. Ja, en dat had eigenlijk een waarschuwing al moeten zijn voor Ten Hag. Want ik vind het heel menselijk dat als jij trainer van Ajax bent en je bent daar heel succesvol geweest en je voelt dat het daar moeilijker wordt. Overmars was net weg. En je kunt niet eeuwig door blijven gaan op successen. Er zou een mindere periode volgen. Als dan United op de stoep staat, de grootste club ter wereld, dan word je geprikkeld. Dat wil je natuurlijk. Dat snap ik ook wel. En natuurlijk heeft Ten Hag de waarschuwingen niet in de wind geslagen. Want ook hij heeft natuurlijk allerlei gesprekken gevoerd met de clubleiding om ervoor te zorgen dat zou gebeuren wat er gebeurde. Hij wilde voorkomen dat hij in dezelfde situatie zou komen als Rangnick, Solskjaer, Moyes, Van Gaal en Mourinho. Dus hij heeft heus wel geprobeerd om dat enigszins te doorgronden. Ja, door van tevoren afspraken te maken van hoe gaan we functioneren, met wie ga ik samenwerken. Alleen hij heeft niet kunnen voorzien dat het probleem zo diep zat en zo groot was. En dat je dat dus niet... Kijk, hij wist wel toen hij kwam, en dat heeft hij ook steeds gezegd, Ten Hag, dit is een project van jaren. Dus hij heeft eigenlijk wel bevestigd, steeds opnieuw, wat Rangnick ook al zei. Namelijk, dit los je niet in 1 seizoen op of in 2 transferzomers. Dit is echt een heel lang project. Dus dat zag hij wel. Maar dat die organisatie en de mensen met wie hij moest werken, dat eigenlijk zo'n puinhoop was. Hij kende die mensen natuurlijk niet. Kijk, John Murtough, ook een bijzondere figuur. Dat is de technische directeur eigenlijk. Die werkt al heel lang bij de club. Die kwam met David Moyes kwam die naar United. Dus die zit er ook alweer 10 jaar. Die heeft allerlei functies gehad binnen die ondoorzichtige voetbalorganisatie. En die klom langzaam op tot technisch directeur. De man heeft geen groot spelersverleden. Maar die is op een soort wonderlijke manier opgeklommen in die hiërarchie van United. En was opeens gewoon de voetbalbaas. Nou, die heeft Ten Hag aangesteld. En Ten Hag, uiteraard heb je enig vertrouwen in de man die jou binnen wil halen. En die zou ongetwijfeld mooie verhalen hebben gehad. Maar Ten Hag heeft niet voorzien dat ook Murto onderdeel was van die totaal ontspoorde voetbalorganisatie. En dat hij ook absoluut de capaciteit hier niet heeft om United terug te brengen waar het hoort. Het is wel een fijne stad ook. Hè? Daar hebben we het er helemaal niet over gehad.
Het is een stad, hoe zeggen de Engelsen dat? It grows on me. Toch?
Ja, dat is een uitdrukking.
It grows on me. Dat is het. Ik ben er nu, ik was er een paar keer geweest, maar ik moet wel zeggen, aan jouw hand kijk ik toch met andere ogen. Want het is, ja, en we hebben een beetje geluk met de zon, maar het is in de regen natuurlijk ook wel. Het heeft wel charme, gek genoeg.
Dat vind ik altijd gek. Het is een soort combinatie tussen Eindhoven en Rotterdam, vind ik altijd, maar dan op een typisch Britse manier. Het is helemaal niet groot.
Nee.
Je bent er eigenlijk zo doorheen. Ja. Als je niet beter weet, dan denk je, ja, Manchester United, Manchester City, het moet wel een enorme stad zijn. Maar het is gewoon een provinciestad met een groot industrieel verleden.
Het centrum van de ene kant naar de andere kant is 20 minuten lopen.
Loop je zo doorheen.
Dan ben je er.
Ja, ja. Hoor, dat is geen enkel probleem. Dus je kent het eigenlijk vrij snel. En mooi en lelijk zitten gewoon, ja, ik hou daarvan, zitten heel dicht bij elkaar. Dus je hebt die oude pakhuizen, alleen al, daar zitten we nu midden tussen. Op de ene plek hebben ze daar fantastische dingen mee gedaan. Er zitten een mooie kantoor in of hippe koffiezaken. Ze hebben geweldige horeca in Manchester, vind ik altijd. Maar, en op andere plekken laten ze dat maar verloederen. Dus dan kom je door straten. Je denkt, wat is dit voor treurigheid?
Ja, doe hier wat aan.
Doe hier wat aan. Ja en dat is typisch Manchester. Het is allemaal wat rauw. Het is een ontwikkeling. Maar het bruist ook wel weer. En ik vind het ook, ja, dat is ook logisch, denk ik. Want we zitten in een voetbalpodcast. Maar het is ook, je voelt ook aan alles dat voetbal zit er zo doorheen geweven. Of je nou in de pub komt of je hebt hier het Nationaal Voetbalmuseum iets verderop. Het voetbal is hier eigenlijk overal. De toeristen niet te vergeten. Er komen natuurlijk ongelooflijk veel toeristen ieder weekend opnieuw. Ofwel naar City ofwel naar United kijken.
Ja, hoe vaak je ook de vraag krijgt als je hier incheckt of een restaurant binnenloopt. Are you here for the match?
Ja, exact. Ja. Ja, de hele stad is gewend dat waar wij spreken de halve wereld hier naartoe komt voor dat voetbal.
En maatgevend, ze maken goede koffie.
Ja, hè? Valt mee, hè?
Nee, dat valt echt heel erg mee.
En ook het,
sterker nog, het is gewoon heel erg lekker. Op heel veel verschillende plekken.
Ja, want Engeland heeft natuurlijk op culinair gebied een hele slechte naam.
Ja.
Van oudsher. En ook wel begrijpelijk.
Hash brown.
Ja, precies. En je hebt natuurlijk nog steeds heel veel slecht eten hier. Maar in dit soort grotere steden in Londen is dat al veel langer aan de gang. Zie je wel dat ze daarin ook enorme stappen hebben gemaakt. Want je kunt hier ook echt fantastisch eten en drinken. God.
Moeten wij nog even ontdekken. Maar...
Wel, maar ik neem jou wel even mee. Ik weet hier de weg. Ja, laten we dat snel doen.
In vogelvlucht zijn we door het verval van United gegaan in de laatste jaren. Na Louis van Gaal is nu Erik ten Hag de volgende Nederlander die de club op de rit moet proberen te krijgen.
Zo zie je het as well.
Maar lukt dat?
I never had the feeling they will break us.
In welk traject stapt Ten Hag?
We have to keep our feet on the ground.
Je hoort het in aflevering 2 van Inside Old Trafford. Nu te beluisteren op ad.nl.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.